Goedenavond, broeders en zusters. Fijn om vanavond zo hier in uw midden te zijn. En wat een voorrecht dat we inderdaad in alle vrijheid zo mogen samenkomen. Hè? Het is voor ons allemaal zo vanzelfsprekend. Onze broeder noemde het net al. Dat er heel andere plaatsen zijn waar dat allemaal anders is. Of helemaal niet kan. Hè? Wij hebben de laatste jaren zo nu en dan eens een keer een conferentie bij ons in het hotel, in het Vierhouten Bos van Open Doors. Nou ja, dan word je ook wel eens bepaald bij hele andere situaties, waar wij dan nog wel eens aan voorbij gaan. Hè. Het is voor mij, dat doe ik niet meer elke week, maar dat ik wel eens op een zondag 3 diensten voorga. Hè. Nou ja, dat kan allemaal. We hebben deze week hebben wij een Bijbelvakantieweek bij ons in het hotel. Elke dag mag het woord open. En dat is voor ons allemaal heel vanzelfsprekend. Maar inderdaad, er zijn zoveel plaatsen waar dat niet kan. Misschien heb ik het wel eens verteld. Ik heb een keer een boek gelezen in de vakantie. En dat ging ook over broeders en zusters die vervolgd en verdrukt werden. En daar was het zo dat, ja, Bijbels waren ook niet voorhanden. Er was maar één Bijbel, die had de voorganger. En de rest, ja, had gewoon stukjes overgeschreven. En dat was dan hun Bijbeltje. Maar dan was het op zondag zo dat ze die ene Bijbel, die was voor hun zo kostbaar, die durfden ze niet mee te nemen naar de samenkomst. Want stel je voor dat er een inval zou plaatsvinden. Dan waren ze de Bijbel kwijt. En wat hadden ze dus gedaan? Ze hadden die hele Bijbel overgeschreven. En ze hadden die Bijbel in stukken verdeeld. En bij diverse gelovigen bevond zich zo een stukje van die Bijbel. En als dan de zondag aanstaande was en de voorganger wilde bijvoorbeeld preken over de Romeinenbrief. Nou, dan gaf hij een seintje naar broeder, die zal geen Jansen hebben geheten of Pietersen, dat zijn andere namen, was ergens in Azië. Maar of ze dat stukje Bijbel mee wilden nemen. Ja. En daar moesten ze het dan mee doen. Nou ja, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Hè? Er ligt bij ons in elke hotelkamer ligt een Bijbel. Hè? We hebben een kast, er liggen misschien nog wel 30, 40 Bijbels in. Nou ja, en kijk maar eens op een rommelmarkt hoeveel Bijbels er niet liggen. Hè? Ja. Ja, dat is een hele andere situatie. Nou, vanavond hebben wij ook een Bijbel. Die gaan we ook openen. En we mogen daaruit leren. Maar we mogen ook God inderdaad danken, maar ook bidden voor onze broeders en zusters die vervolgd en verdrukt worden. En we willen ook deze dienst inderdaad leggen in de handen van de Heer. Ja, Vader in de hemel, wat een voorrecht. Och, het is voor ons zo vanzelfsprekend om op zondag naar de kerk, naar de gemeente, naar de samenkomst te gaan. Het is een gewoonte misschien om elke zondagavond hier naar de Leemkoel te gaan, om te luisteren naar uw woord en liederen te zingen tot eer van uw grote naam. En dat kan allemaal in alle rust, in alle vrede en alle vrijheid. En hier dan gaan inderdaad onze gedachten uit naar broeders en zusters die dit niet kennen. Die in het geheim moeten samenkomen. Plaatsen waar praktisch geen Bijbels voorhanden zijn. Heere God, dank u wel dat ook wij ons zo met hen verbonden mogen weten en ook voorbeden mogen doen voor hen. Heere, wilt u ook het werk dat juist in die plaatsen gebeurt, waar ook vaak in het geheim Bijbels worden verspreid, wilt u dat zegenen? Opdat mensen in aanraking komen met het woord. Want uw woord is de waarheid. En als we dat woord gaan lezen, dan gaan we ontdekken dat er maar één naam onder de hemelen gegeven is waardoor wij behouden kunnen worden. En daarom zijn we u dankbaar, Heer, dat het nog altijd genadetijd is en dat die boodschap nog steeds uitgedragen kan worden. In binnen- en buitenland. Ook bidden voor hen die in de zending zijn uitgegaan. Die ook vaak onder hele andere omstandigheden samenkomen dan wij hier vanavond. We willen u bidden, Heere, voor hen die zich ook geroepen weten om onder Joodse mensen het woord te verspreiden. Heer, dank u wel dat uw woord levend is en dat het krachtig is en dat dat mensen harten kan veranderen. Dat dat kan maken dat de schellen van hun ogen vallen en dat ze zicht krijgen op uw genade en op uw liefde. Heer, dank u wel dat ook wij vanavond zo dat woord mogen overdenken. We willen nu ook bidden om verlichting met de Heilige Geest. Heer, geef ons geestelijk inzicht, wijsheid van uzelf. En wilt u ons zo steeds maar weer helpen om het woord der waarheid recht te snijden. Heren, dank u wel dat we hier vanavond mogen zitten als gelovigen. Dan bidden voor hen die hier niet kunnen zijn. Misschien door ouderdom of door ziekte. Er zijn een aantal namen genoemd van mensen die ziekenhuisbezoek wacht, opname, onderzoeken. Heer, u kent ze. En we dragen ze aan u op. En we bidden u zo, geef hen rust en vrede in hun hart. Heer, ook als ze deze weg moeten gaan. Geef dat ze zich gedragen mogen weten door u. En wilt u ze zelf bemoedigen door uw woord. Heer, zo willen we deze dienst in uw handen leggen. Nu bidden voor de muzikale begeleiding, het zingen, het luisteren, het spreken. Hier mag alles wat ook hier vanavond gebeurt zijn tot eer van u. En ook als we vanavond deze plaats verlaten, dat we kunnen zeggen, wij zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Want het gaat om u. En wilt u zomaar tot uw heilig en uw goddelijk doel komen. Dat bidden we uit genade. Amen. We gaan zingen met elkaar lied 245. Hier in uw heiligdom dicht bij de troon. 205, maar dat maakt voor u ook niet uit. U hebt geen boekje, er staat allemaal geprojecteerd. 245, met opwekking. Thank you. Ik ga met u lezen uit Hebreeën 11 en daarna zingen we nog 428, genade zo oneindig groot. Hebreeën 11, daar staat in vers 1, het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Tot zover. Nou, denkt u, dat wordt een korte preek. Dat beloof ik u nog niet. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een geweldige tekst. Een prachtige samenvatting of definitie van wat geloof is. Wat is geloof? Wel zegt de Bijbel, het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Eigenlijk staat hier vanuit de grondtekst het woordje fundament of basis of vaste grond. Zo zou je het ook nog kunnen noemen. Er is een lied in de bundel, ik geloof 541, dacht ik. Dat zegt, ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Vaste grond. Weet u, dat geloof van u en mij, dat bevindt zich dus niet op drijfzand. Maar dat heeft een geweldig, goed, degelijk fundament. Uw en mijn geloof, ik ga ervan uit dat u de Heer Jezus Christus hebt leren kennen. En als dat niet zo is, dan kan dat alsnog. Maar dat geloof, dat is de vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Dat laat dus eigenlijk zien wat geloof is. Met andere woorden, de dingen, broeders en zusters, waar wij op hopen, die zijn niet onzeker. Onze hoop is gefundeerd. Onze verwachting, en verwachting heeft te maken met hetgeen in de toekomst ligt, dat heeft een geweldig fundament. Dat heeft een geweldige basis. Dus als wij geloven, dan is het niet zo als ze bij de oostenburen willen zeggen, ins blauwe hinein. Nee, dat geloof, dat heeft daadwerkelijk aanknopingspunten. En voor ons is dat niet zomaar iets, nee. Voor ons is dat de Bijbel, het woord van God. De apostel Paulus die zegt in 1 Timotheus 4 vers 9, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Dat woord van God is dus waard om aangenomen te worden. En geloof is iets wat in elk mensenleven een rol speelt. Welke religie men ook aanhangt. Of zelfs als men helemaal niets aanhangt. Elk mens gelooft elke dag dat het een lieve lust is. Alles wat wij mensen doen is feitelijk gebaseerd op geloof. Alleen, wij kleuren dat niet zo in de praktijk. Maar het is wel zo. Het komt er wel op neer. Als u wat centjes over heeft, dan brengt u die centjes naar de bank. Toch? Ja. En waarom doet u dat? Wel, omdat u het geloof heeft, het vertrouwen heeft, dat het daar veilig is. Alhoewel, hè? Nou ja, de eerste 100.000 is gegarandeerd. Dus die 1450 euro van mij ook. Hè? Maar inderdaad, voor een paar jaar geleden, en denk maar aan IJsland, ja, toen bleek dat het helemaal niet zo veilig en betrouwbaar was. Hè? Ja. Maar hoe het ook zij, er zijn heel veel dingen om ons heen en elk mens gelooft. Alleen zo nu en dan blijkt in deze wereld, ja, dat dingen niet zo zeker blijken te zijn als men had gedacht of men had geloofd. Geloof manifesteert zich in alle dingen van het leven. In grote dingen, in kleine dingen. We benoemen dat misschien niet altijd zo, maar het komt er wel op neer. Als u vanavond hier met de auto naartoe bent gekomen, dan gaat u ervan uit dat als u straks buiten komt, dat uw auto daar nog staat. Toch? Dat gelooft u. Ja. En u gelooft ook dat als u uw contactsleutel pakt en die stop je erin, dat die auto start en loopt. Maar ja, het kan ook heel anders. Ik heb voor een jaar terug meegemaakt dat ik ook dacht dat mijn auto voor mijn huis stond. Maar tot op de dag van vandaag is die weg. Vermoedelijk ergens in het Oostblok. Nou ja, dan wordt je geloof dus opeens beschaamd. Hè? In ieder geval, geloof is iets wat God in de mens heeft gelegd. In elk mens is dat aanwezig. En elk mens kan geloven en dat doet die mens dan ook elke dag. Nou, dat instrument, dat mogen we dan ook gebruiken als het gaat om de dingen van de Heere God. En daarom is het ook goed, denk ik, om maar direct vast te stellen dat geloof geen gevoelszaak is. Hier staat ook in Hebreeën, het is een bewijs van de dingen die je niet ziet. Weet u, alles wat tot de zichtbare wereld behoort, dat wat zichtbaar is, dat wat voelbaar is, dat wat zich manifesteert, dat is geen onderwerp van geloof. Alles wat je ziet, wat tastbaar is, dat kun je aanraken. Maar geloof heeft juist te maken met hetgeen je niet ziet. En daarom, broeders en zusters, geloven en voelen, dat zijn twee verschillende dingen. En ik weet wel, we zingen soms prachtige liederen en die geven ons een goed gevoel. Er zijn prachtige avonden worden er belegd, prees, u kent dat misschien wel. Nou, dat geeft die mensen ook een heel goed gevoel, want zo werkt dat. Wij zingen misschien wel eens dat mooie lied van die arend. Hè? Ik voel uw kracht, zingen we dan. En ik stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Nou, ik moet u heel eerlijk zeggen, ik heb de dagen niet bijgehouden. Maar er zijn heel wat dagen in mijn leven dat ik Gods kracht helemaal niet voel. En dat ik mij helemaal niet voel zweven als een arend op de wind. Heeft mijn geloof op dat moment dan schipbreuk geleden? Nou, nee, helemaal niet. Godezijdank niet. Maar weet u, ik moet niet afgaan op mijn gevoel en ik moet niet afgaan op mijn beleving. Nee, ik moet afgaan op het woord van God. Dat is belangrijk. En de Bijbel die leert ook nergens dat je tot gevoel moet komen. De Bijbel leert dat je tot geloof moet komen. En natuurlijk, ik weet het wel, als je tot geloof komt en je raakt gefundeerd in het woord van God, ja, dan geeft dat best wel een prettig gevoel. Ja. Maar het gaat om het geloof in het woord van God. Weet u, in de wereld moeten mensen het vaak doen met hun ervaring, met hun beleving, met datgene wat in het verleden gebleken is. Ik denk dat je haast zou kunnen zeggen dat een groot deel van de wetenschap is daarop gebaseerd. Sommige mensen geven zo hoog op van de wetenschap. Zeggen, nou ja, de wetenschap zegt het. Dus het zal wel zo zijn. Ja, maar dat is ook puur geloof. Dat is ook puur geloof, ja. Die mensen die testen allerlei dingen uit. Dat geloof ik de empirische wetenschap, hè? Proefondervindelijk is het dan vastgelegd of zo. Die lui die testen bijvoorbeeld, zou je op het water kunnen lopen? Nou, dan komen er een aantal wetenschappers bij elkaar en die gaan met z'n allen naar een meertje toe. En die hebben nog 100 mensen uitgenodigd en die moeten dan 1 voor 1 op dat water gaan lopen om te kijken wat er gebeurt. Nou ja, u raadt het al, als alle 100 geweest zijn, dan is de conclusie, je kunt niet op het water lopen. Dat is dus vastgesteld door de wetenschap. Ja. Ja, totdat er iemand in een roeibootje op het meer van Galilea vaart, en laat dat nou toevallig de Zoon van God zijn, en Petrus die denkt, hey, is dat de Zoon van God? En zegt, Heere, als u het bent, zeg dan dat ik tot u kom over het water. En de Heere zegt, kom maar Petrus. En Petrus stapt zo over het water. En wat zegt de wetenschap? Ja, maar dat kan toch niet? Nou, kennelijk dus wel.
Ja.
Ja, weet u, dan kom je namelijk terecht in de sfeer van God, broeders en zusters. Want alles is mogelijk, zegt de Bijbel, degene die gelooft.
Ja.
En wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. God is namelijk een dimensie hoger, in ieder geval van een andere dimensie dan wij. God is namelijk de schepper van hemelen en aarde. En God heeft al die natuurwetten erin gelegd en hij is dus ook bij machte om die natuurwetten aan te passen op het moment dat het hem goed dunkt. Nou ja, dan is dat probleem dus ook opgelost. Ja. Dus zelfs de wetenschap is geloof.
Ja.
Is gebaseerd op ervaringen. Maar ja, als die ervaringen op een gegeven moment anders blijken te zijn, ja, dan gaat men in het moeras ten onder. Nou, dat is wat je nou vaak in de wereld meemaakt. Geweldige zekerheden worden mensen ontnomen door allerlei situaties die zomaar van buitenaf plaatsvinden. Nou ja, dat is dan misschien zielig voor mensen. Aan de andere kant denk ik wel eens, nou, misschien is het wel goed dat zoiets gebeurt. Misschien dat die mensen dan wel eens tot nadenken worden gestemd. En zich misschien toch gaan afvragen wat de Bijbel zegt. En daardoor misschien de weg terugvinden naar de Bijbel. De Hebreeënschrijver zegt hier, het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Geloof is dus wat de Bijbel betreft niet gebaseerd op ervaringen of gevoelens. Nee, geloven is in de Bijbel, of wat de Bijbel betreft, gebaseerd op het woord van God. En hier staat, het geloof is de zekerheid der dingen die men hoopt. Dus als je nou vraagt, wat is nou de definitie van geloven? Nou ja, dan is dat vertrouwen. Vertrouwen. Simpel, vertrouwen op dat wat God zegt, broeders en zusters. En misschien is het ook wel goed om daar eens gewoon vet gedrukt bij te zeggen dat dat een hele rationele aangelegenheid is en kan zijn. Want ook het geloof, en dat kom ik vaak tegen, in de sfeer van beleving. Ik kom echt oprecht gelovige mensen tegen, maar dat gaat in hun leven zo op en neer. Omdat ze afgaan op gevoel, op beleving, op wat ze ervaren. Ja, en dan voel je je niet altijd gedragen door de geest. Dan heb je niet altijd dat gevoel dat je zweeft op de wind als een arend. En dan hebben ze het moeilijk in hun geloofsleven. Daarom, geloven is een hele rationele aangelegenheid. Ik herinner mij, het is alweer een paar jaar terug, dat ik ergens in het land door de week een serie bijbelstudieavonden had, waar ik bijbelstudie moest geven. En op een gegeven moment kwamen daar twee mensen die niet tot die gemeente behoorden. Ze waren geen christen. En na een aantal keren kwamen ze bij mij en toen zeiden ze, meneer Vochtenau, door de studies die ik hier beluisterd heb die afgelopen periode, ben ik gaan geloven in het woord van God. En nu wil ik de Heer Jezus volgen. Puur omdat zij zich gesteld hadden onder het woord, ze hadden dat gewoon rationeel aangehoord. En dat woord heeft hen tot de overtuiging gebracht dat de Bijbel de waarheid is en het woord van God. Heel simpel. Omdat ze vanuit de Bijbel dat hadden gezien. En weet u, dan komt het erop aan, geloof je dat of geloof je dat niet? Nou, dat is gewoon een keuze die je maakt als mens. Ik kom mensen tegen, en u misschien ook wel, die van, nou, nee hoor, dat, ik kan dat allemaal niet zomaar geloven. Ik vind het toch een beetje wazig, waar jullie je mee bezighouden. Nou, dat kan best. Maar het instrument van geloof is in de mens aanwezig. En je kunt wel zeggen, ik kan niet geloven, maar dat is niet waar. Je kunt het wel. De vraag is, wil je het geloven? Wil je het geloven? Mensen geloven van alles. En als het gaat om het woord van God, dan worden wij soms voor een stelletje dwazen versleten. Ja. Nou goed, dat vind ik dan niet zo erg. Maar daarom is het wel belangrijk dat ook wij in ons getuigenis naar buiten toe gewoon getuigen van het woord van God. Dat dat woord voor u en mij de waarheid is, beste mensen. En dat wij het daarom zeker weten. Ik hoop in ieder geval dat het ook voor u geldt, hier aanwezig. Dat u ook de keuze heeft gemaakt om het te willen geloven. En het geweldige wonder is dat op het moment dat een mens die beslissing neemt om te geloven wat God zegt, nou nee, dan begrijp je nog niet alles wat God zegt, dat weet ik wel, dan heb je nog best een heel traject te gaan. Maar als je de beslissing neemt en zegt, ik wil geloven wat God zegt, ook al begrijp ik er niks van, ook al druist het tegen mijn gevoelens in, ook al staat het haaks op wat ik geleerd heb of meegekregen heb. Ik wil geloven wat God zegt. En weet u wat dan het geheim is? En Paulus die spreekt daarover in de Timotheusbrief, in 1 Timotheus 3 vers 9 of 4 vers 9, ik denk 3 vers 9. Daar spreekt hij namelijk over het geheimenis des geloofs. Ja, 1 Timotheus 3 vers 9. Daar spreekt hij over het geheimenis des geloofs. Dat wil zeggen dat op het moment dat je die beslissing hebt gemaakt, dan gaat God daar iets mee doen in uw en in mijn leven. Wat gaat God daarmee doen? Nou, kijkt u maar eens in de Colossensenbrief. Colossensen 2. Colossensen 2. Er staat in Colossensen 2 vers 6. Nu gij Christus Jezus de Heere aanvaard hebt, wandelt in hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in hem, en dan komt hij, bevestigd wordend in het geloof. Zo gaat dat. Zo simpel ligt het gewoon. Daar waar je Christus gaat aanvaarden als je persoonlijke verlosser en zaligmaker, daar gaat de Heere God dat geloof bevestigen in uw, in mijn leven. Dat is het geheimenis van het geloof. Zo werkt God. De Bijbel zegt, zalig zij die niet zien, maar geloven. Geloven is vertrouwen op wat God zegt. En als je dat gaat doen, dan gaat God dat bevestigen in ons leven. Dan ontstaat er door de werking van Gods geest een overtuiging in je hart dat het zo is. En dat maakt dat je inderdaad kunt gaan zingen, ik heb de vaste grond gevonden waarop mijn anker eeuwig. En vervolgens, broeders en zusters, hebben wij ook een geweldige verwachting. En ook die verwachting die is gefundeerd op het woord van God. God heeft het beloofd. En omdat hij het belooft, kun je ervan op aan. En het is het bewijs van de dingen die men niet ziet. Hoe weet ik dat er een God is? Hoe weet ik dat er een hemel is? Wel, dat weet ik op grond van Gods woord. Immers, daarin wordt het geopenbaard. Hoe weet ik dat God de schepper is? Wel, op grond van het woord van God. En dat er een schepper is, ja, dat kan ik waarnemen in de wereld om mij heen. Alleen dat God die schepper is, dat heb ik uit de Bijbel. Dat er een schepper is, dat kan ik wel zien. Maar dat God die schepper is, dat haal ik uit de Bijbel. Ik heb God nog nooit gezien. Ik heb de Heer Jezus nog nooit gezien. Maar ik weet het wel. En ik ben er diep van overtuigd, en dat komt natuurlijk door Bijbelstudie, dat het wel zo is. Dat het wel zo is. En God heeft dat geloof bevestigd in mijn leven. Toen ik voor een 40 jaar terug in aanraking kwam opnieuw met het evangelie en op mijn knietjes voor het bed lag, toen wist ik dat er in de Bijbel staat dat je dan een kind van God bent geworden. Maar ja, dat lag toch nog wel een eindje van mij vandaan. Maar naarmate ik leefde met de Here, is dat wel bevestigd. Waardoor het nu voor mij een heerlijke zekerheid is dat ik door genade een kind van God ben. En dat is geen verdienste van mij, maar dat is genade van God. Dat is het geheimenis van het geloof, broeders en zusters. En daar spreekt hier de Hebreeënbrief over. Het is een brief aan de Hebreeën, wat over het algemeen toegepast op de Israëlieten. Maar daarnaast staan natuurlijk ook lessen in voor u en voor mij. En net zoals Israël geacht werd om te geloven, ja, zo wordt elk mens geacht te geloven. Niet elk mens doet dat helaas. Jesaja zegt: Heere, wie heeft geloofd wat wij hebben gesproken? Dat wil zeggen, aanvaard. Met andere woorden, wie heeft dat aanvaard? Heel bewust die beslissing nemen: ik wil geloven wat God zegt. Heeft u dat gedaan? U die hier vanavond zit. Heel bewust die beslissing genomen in uw leven. En gezegd: ja, ik wil geloven wat God zegt. En hier in Hebreeën 11, en dat behandelen we natuurlijk niet verder, maar daar vind ik een heel aantal mensen die dat inderdaad hebben gedaan. Die hebben die beslissing genomen en geloofd wat God zegt. En het gehoor is door het spreken van het woord van God. En daardoor kan de mens geloven. En op het moment dat God spreekt en je hoort het woord van God, word je ook geacht om het te geloven. En daar vind ik in dit hoofdstuk een heel aantal mensen van die daadwerkelijk hebben geloofd. Die wandelen in het geloof. Die gerechtvaardigd zijn geworden door het geloof. Als we nog even teruggaan naar de Hebreeënbrief, dat 11e hoofdstuk. Hebreeën 11, dan staat er van Noach, nee, van Henoch, vers 5. Hebreeën 11, vers 5. Door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag. En hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd dat hij Gode welgevallig was geweest. Mooi is dat, hè? Mooi is dat, hè? Hier is sprake van een Henoch. En wat werd er van Henoch gezegd door zijn omgeving kennelijk? Van, nou ja, weet je, je kunt zeggen van Henoch wat je wilt, maar hij was wel Gode welgevallig. Hij was Gode welgevallig. Hij leefde uit het geloof. Henoch was een rechtvaardige. Waarom? Omdat hij geloofde. En wij zijn gerechtvaardigd omdat God ons gerechtvaardigd heeft. En de rechtvaardige die zal leven uit het geloof. Nou, dat getuigenis ging van Henoch uit. Er wordt van hem getuigd dat hij Gode welgevallig was. Weet u, je hoort mensen vandaag wel eens vragen. En misschien worden er wel cursussen voor gegeven zelfs. Want ze hebben overal cursussen voor. Maar dan hoort men de vraag, hoe kan ik Gode welgevallig zijn? Die vraag wordt wel eens gesteld. Hoe kan ik nou Gode welgevallig zijn? Wat moet ik nou doen om Gode welgevallig te zijn? Nou, dan hoor je allerlei antwoorden. Moet je naar de kerk gaan, een bijbelstudie doen, dan moet je je best doen. Je moet eigenlijk niet meer liegen, je moet netjes leven. Dat zijn allemaal prachtige antwoorden, maar geen bijbelse antwoorden. Weet u wanneer je Gode welgevallig bent? Heel simpel. Als je gelooft. Dat is het enige. Dat is het enige. Wilt u Gode welgevallig leven? Wilt u Gode welgevallig zijn? Ga simpelweg geloven. Geloof. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus. En als je dat doet, nou, dan ben je Gode welgevallig. Daar heeft God namelijk behagen in. Dat hier mensen zijn die geloven. Ja. Toen de Heer Jezus geboren werd, toen zongen die engelen in de velden van Efrata dat prachtige lied, hè. Ere zij God in de hoge bij mensen van het welbehagen. In welke mensen heeft God behagen? Wel, simpel, mensen die zeggen ere zij God. Zo simpel is het. Ere zij God. Als u zegt ere zij God, hem erkent, zijn naam beleidt, dan bent u Gode welgevallig of wel Gode welgevallig. En de vraag is, geloof je dat? Nou, en als dat nou zo is, dan is het mooie, dan gaat je leven vanzelf veranderen. Dan hoef je elkaar ook niet allerlei wetten op te leggen, van dan moet je zus doen en dat vraagt de Heer van je en dan moet je zo leven. Want daar hebben christen nog wel eens een handje van, hè? Als ik christen ben, ja, dan verwacht men van mij bijvoorbeeld dat ik zus ben. Ik heb een keer gehoord, gek voorbeeld misschien. Er was iemand die zei van, broeder de Vogel, bent u lid van de EO? Nee, ben ik niet. Maar u bent toch christen? Ja. Nou, is het helemaal niet verkeerd denken om daar lid van te zijn of zo. Moet ieder voor zichzelf uitmaken, maar gewoon een voorbeeldje. Hè? Nee, dat heeft niks te maken met Gode welgevallig zijn of zo. Gode welgevallig wil zeggen dat je God gelooft, dat je zijn woord erkent. Dat je je vertrouwen hebt gesteld op de Heer Jezus Christus. Dan ben je Gode welgevallig. En als dat gaat gebeuren in je leven, dan verandert je leven vanzelf. En dan hoef ik u niet te vertellen wat u fout doet of wat u moet afleggen of noem maar op. Nee, dat gaat gebeuren als je je stelt onder het woord van de Heere God. Want dat woord dat heiligt en dat woord dat reinigt. Waarmede zal de jongeling, nou weet ik niet of ik nog een jongeling ben, ik word binnenkort 60, dus dan maak ik maar. Hè, waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Wel, als hij dat houdt, naar uw woord. Ja. Als je stelt onder het woord, dan gaat God je leven veranderen. Dan gaat God je verlangens veranderen. Dan zijn er misschien bepaalde gewoontes in je oude leven. Nou ja, die ebben dan vanzelf weg. Langzamerhand. Nou ja, bij de een gaat wat sneller dan bij de ander. Maar de Bijbel zegt in ieder geval dat als je God gelooft, dat je rechtens vrij bent van de zonde. Omdat je met Christus gestorven bent. Hoe vaak kom ik gelovigen tegen die worstelen met hun zonden. En steeds maar weer zeggen, oh, ik ben zo'n zondaar. Oh, God, wees mij zondaar genadig. Terwijl de Bijbel mij leert dat het bewijsstuk van mijn zonden is uitgewist. Omdat hij dat aan het kruis heeft genageld, broeders en zusters. En de Bijbel mij leert dat God mij in Christus aanziet. Mijn zonden zijn allang weg. En let wel, dat is geen uitnodiging om maar de beest uit te hangen, grof gezegd. Of om te zeggen, nou ja, als dat toch zo is, dan maakt het allemaal niks meer uit wat je doet. Nee, weet u, als je God gelooft en als je het woord gelooft, dan haat je de zonde. En dan gaat je leven veranderen. Dan zoek je niet meer de dingen van deze wereld. Nee, dan bedenk je de dingen die boven zijn. Daar waar Christus is. Dan plaatst je dat in een andere positie. Weet u, als je een gelovige bent, dan leeft daar diep in je hart de wens om God te eren. En natuurlijk, dat gaat met alle lek en met gebrek. Maar het verlangen, dat is er wel. En ik weet, en van mezelf, en van u, dat we allemaal fouten maken. We zien het misschien niet van elkaar, maar we doen het lekker wel. Toch? Maar God ziet het wel. Wij zien het niet van elkaar, maar God ziet het wel. En als je dan de Bijbel niet kende, nou, dan zou je toch doodsbenauwd worden. God die al onze gedachten kent, zegt de Bijbel. Als ik mijn eigen gedachten soms zie, ik zal u vertellen. Nee, ik vertel u mijn gedachten niet. En u vertelt uw gedachten niet aan mij. Maar als ik soms zie wat ik denk, nou, dan wordt God daar niet vrolijk van, broeders en zusters. Maar ik mag door genade weten, God is daar helemaal niet mee bezig. God zit niet in de hemel met een notitieboekje op te schrijven wat u of ik fout doen, of wat er misgaat in ons denken. Nee, integendeel. De Heere God weet, dat gaat vanzelf over. Dat gaat namelijk over als die aardse tent van mij straks in het graf gaat. Want dan houdt hij op met zondigen. En tot die dag kan mijn lichaam maar één ding. En dat vind ik niet leuk hoor. Dat doet me wel eens verdriet. Ja. Maar mijn lichaam, uw en mijn oude mens, kan maar één ding. En dat is zondigen. En daarom ben ik zo dankbaar dat de Romeinenbrief mij leert dat wij rechtens vrij zijn van de zonde. En weet u, Paulus die schrijft dat, maar wat heeft Paulus daarmee gestreden en heeft Paulus daarmee geworsteld? U moet voor de aardigheid vanavond, als u nog tijd heeft, Romeinen 7 eens lezen thuis. En dan zult u zien dat er in Romeinen 7 28 keer het woordje ik staat. Ik als een aanduiding van die oude mens. En Paulus heeft geschreven. Paulus wilde zo graag Gode welgevallig leven en God behagen. Maar het brak hem bij de handen af. Want wat zegt Paulus? Als ik het goede wil doen, is het kwade mij nabij. Ik heeft gestreden in Romeinen 7. En dan lees ik aan het eind van Romeinen 7 dat Paulus zegt, ik ellendig mens. Bent u al tot die ontdekking gekomen? Ik ellendig mens, dat in uw vlees geen goed woont. En wat zegt Paulus dan? Ik ellendig mens, wie kan mij verlossen uit het lichaam deze doods? En wat zegt hij dan? Gode zij dank. Door Christus Jezus onze Heer. Ja. Paulus kon zichzelf niet verlossen. Er was maar één die dat kon. En dat was God zelf in Christus Jezus. En dan is het zo mooi, als je dan verder gaat naar Romeinen 8, dan lees je niet één keer meer het woordje ik. Niet één keer. Er wordt alleen maar gesproken over het leven door de Geest. Je zou kunnen zeggen, die oude mens van Romeinen 7, die is gestorven. En die gaat dan verder in nieuwheid des levens in Romeinen 8. Het leven door de Geest. En weet u, om dan nog even op Henoch terug te komen. Hè? Henoch, hij wandelde met God. En dan staat er in Genesis, en hij was niet meer. Hij werd namelijk verplaatst. Nog even dit, hij wandelde met God. De naam Henoch betekent, wie weet dat? Dat is lastig hoor. Dat betekent ingewijde. Ingewijde. Weet u hoe dat kwam? Omdat hij wandelde met God. Als je namelijk gaat wandelen met God, dan leer je God kennen. Als je het woord van God tot je neemt, dan leer je God kennen. Dan ga je inderdaad zien dat je rechtens vrij bent van de zonde. Dan breng je dat net als Henoch in een andere positie. Henoch, hij wandelde met God en hij was niet meer. Hij werd van positie verplaatst. Nou, dat is met u en met mij ook zo. Wij zijn getrokken uit deze duistere wereld, leert de Bijbel. Filippenzen, hè. En wij zijn overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Eerst was ik een zondaar in Adam. Maar nadat ik tot geloof ben gekomen, ben ik niet meer in Adam, maar ben ik in Christus. En in Christus is geen zonde. Dus ziet God ook in mij geen zonde. God kent mij niet meer naar mijn oude mens. En dat is soms zo lastig voor u en mij om dat te aanvaarden. Want ja, we hebben er nog mee te maken. Hè? Ja. Maar ja, dat is nou het punt. Geloof je dat? Ga je nou staan in dat geloof? En dat vraagt God van ons. Dat wij in dat geloof gaan staan. En dat wij gaan staan in die genade. En gaan roemen in de hoop op zijn heerlijkheid. Ik vind het zo mooi dat de apostel Paulus zegt, bijvoorbeeld in de Colossensebrief. En dankt gij met blijdschap de Vader die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, en dat niet alleen, maar ook de vergeving der zonden. En even verderop zegt hij ook nog, om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen. Geweldig is dat. Zing dus nooit meer, zie mij voor u staan, zondig en onrein. Wordt nog alles gezongen. Ik heb wel meegemaakt dat ik in een dienst voorging waar ook het avondmaal gevierd werd. En ik vroeg na de avondmaalsdienst, wie van u heeft er een lied? En prompt dat lied wordt opgegeven. Ik heb niet laten zingen. Ik weiger ook om dat te zingen, meen ik oprecht. Want dat staat haaks op het woord van God. Kritisch zijn als je liederen zingt. Soms is het een lekkere melodie, lekker voor het gevoel, voor het gehoor. Maar wat is de tekst? Wat is de inhoud? En hier staat dat hij ons heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich heeft gesteld. Wij zijn gerechtvaardigd. Wij leven Gode welgevallig, omdat wij gelovigen zijn, broeders en zusters. En dan tot slot, en daar eindig ik dan mee, dan zegt de apostel Paulus, en dat is eigenlijk een beetje een gebed voor de gemeente. Dan zegt Paulus in Colossenzen 1, vers 9, daarom houden ook wij sedert de dag dat wij dit gehoord hebben niet op voor u te bidden en te vragen dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dat is belangrijk. Dat is een gebed wat je eigenlijk elke dag mag bidden. Heere, geef mij nou verlichte ogen van het hart. En geef, Heere God, dat ik vervuld mag worden met de rechte kennis. Want wij hebben allemaal zo onze roots in verschillende achtergronden, kerken of gemeenten. Nou, dat kan soms heel lastig zijn om daarvan los te komen. Van bepaalde leringen die je altijd hebt gehoord. Hoe slecht je misschien bent, hoe zondig je misschien bent. Het is belangrijk om te komen tot de rechte kennis. Want wat staat er dan? Als dat gebeurt, dan word je vervuld in wijsheid en geestelijk inzicht. En dat heeft tot gevolg dat je de Heere waardig gaat wandelen. Ja. Dat is een werking van Gods woord en Gods geest. En dan niet alleen, dan ga je hem in alles behagen. Vanzelfs ga je ook nog in alle goed werk vrucht dragen en opwassen in de rechte kennis van God. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld. Broeders en zusters, vrienden, geloven is een keuze die je maakt. Is een rationele aangelegenheid. En u en ik, wij kunnen vanavond en elke dag gewoon kiezen om dit te geloven. Het woord van God. En dat is de waarheid. En als ik dat woord lees en bestudeer en bewaar in mijn hart, dan weet ik, God ziet mij in Christus aan. Dan weet ik leef Gode welgevallig of Gode welgevallig. En weet u, dat brengt dan eigenlijk met zich mee, en dan stop ik echt, dan moet ik nog denken aan een ander gebed van Paulus. Dan zegt Paulus in Romeinen 12, dit bid ik u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden van God, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, een heilig en een Gode welgevallig offer. Weet u, als je nou die barmhartigheid van God hebt leren zien vanuit zijn woord, en je gaat dat gewoon geloven, dan is het gevolg dat je je lichamen stelt tot een levend, een heilig, een Gode welgevallig offer. Ik heb het eens vaker gezegd. Ik begin heel 's morgens vaak in mijn stille tijd met de bede. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Tuurlijk, ga met alle lek, met alle gebrek. Maar in die gezindheid mag ik de dag beginnen. En dan wil God mij gebruiken, beste mensen. Dan mag ik zijn een Gode welgevallig offer. Dat is onze redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd. Zit er niet hervormde? Dan zit u goed. Nee, er staat, wordt hervormd in de vernieuwing van je denken. En als dat gebeurt, en hoe gebeurt dat? Door het woord, door deze informatie, word je hervormd in je denken. En dat gaat je leven veranderen. Wel geprezen zij die heiland. Amen. Ja, inderdaad, zijn naam is wonderbaar. Dat gaan we zingen met elkaar. Dat is het volgende lied.
Yeah. Zullen we de Heer danken.
Vader in de hemel, als we zo vanavond deze woorden overdacht hebben met elkaar, ja, dan kunnen we inderdaad maar één ding meer zeggen. En dat is: zijn naam is wonderbaar. Dan kunnen we met de psalmist zeggen: het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij. Maar gelukkig vraagt u niet of wij het begrijpen, of wij het voelen, of beleven, of ervaren, maar of wij het geloven. Want de rechtvaardige zal leven uit het geloof. En u bent onze rechtvaardigmaking. U bent onze heiligmaking. En u bent onze verlossing. Ja, u bent onze redder. U bent de rots, het fundament waarop ons levenshuis gebouwd kan en mag zijn. U bent de almachtige God, de schepper van hemel en aarde. En wij willen voor u buigen. Wij willen u eer betuigen. Uw naam is wonderbaar. Jezus, onze Heer. Heren, dank u wel dat wij in dat geloof uit elkaar mogen gaan, in de wetenschap dat we rechtens vrij zijn van de zonde, dat u ons in Christus aanziet en dat ons leven Gode welgevallig is, omdat wij geloven. Omdat we gezegd hebben, net als de engelen: ere zij God in de hoogte. Dank u wel dat wij elke dag van ons leven u de eer mogen brengen. Dank u wel dat we u mogen danken voor uw barmhartigheid, voor uw genade. En daarom willen ook wij onze lichamen stellen tot een levend, een heilig, een Gode welgevallig offer. Heer, mag dat zo meegaan in de komende week. Mag dat onze intentie, ons verlangen zijn. Ons leven tot eer, tot glorie van u. Dank u wel dat u meegaat. We prijzen uw naam daarvoor. Amen. Wij gaan nog zingen met elkaar lied 52. Ligt stad met uw parelen poorten. Wondere stad zo hoog gebouwd. Nimmer heeft men op deze aarde ooit uw heerlijkheid aanschouwd. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Luisteren naar zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem. En dat is ook de hoop en de verwachting. Daar mogen we naar uitzien. We willen dat gaan zingen met elkaar. Dat is het voorspel. Mag u iets afzonderen van uw gaven voor het werk van de Heere. En daarna gaan we staande dit zingen met elkaar. Het eerste, het tweede. Daarna nog een Bijbeltekst. En dan nog het derde en het vierde couplet. De apostel Paulus zegt in Colossenzen: indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is. Gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. En wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Halleluja. Maranatha. Amen.